Schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in twee gedeelten uit Gods woord. De prediking zal zijn vanuit Zacharia 4, maar om dat gedeelte goed te begrijpen is het goed om ook enkele verzen uit het boek Esdra te lezen. Uit Esdra 4, omdat dat toch het verband is waarin Zacharia profeteerde. Daarom eerst een aantal verzen uit Esdra 4, de eerste 6 verzen. Esdra 4, vanaf vers 1 tot en met 6. En daar luidt Gods woord aldus. Toen nu de wederpartijders van Juda en Benjamin hoorden dat de kinderen der gevangenis ten Heere, de God Israëls, de tempel bouwden, zo kwamen ze aan tot Zerubabel en tot de hoofden der vaderen en zeiden tot hen: laat ons met u lieden bouwen, want wij zullen uw God zoeken, gelijk gij lieden. Ook hebben wij hem geofferd sinds de dagen van Esar Haddon, de koning van Assor, die ons herwaarts heeft doen optrekken. Maar Zerubabel en Jeshua, dat is Jozua, en de overige hoofden der vaderen van Israël zeiden tot hen: het betaamt niet dat gij lieden en wij onze God een huis bouwen, maar wij alleen zullen het de Heere, de God Israëls, bouwen, gelijk als de koning Kores, koning van Perzië, ons geboden heeft. Evenwel maakte het volk des lands de handen des volks van Juda slap en verstoorde hen in het bouwen. En zij huurden tegen hen raadslieden om hun raad te vernietigen. Al de dagen van Kores, koning van Perzië, tot aan het koninkrijk van Darius, de koning van Perzië, en onder het koninkrijk van Ahasveros, in het begin zijns koninkrijks, schreven zij een aanklacht tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem. Tot zover onze schriftlezing uit Esdra 4, willen wij nu lezen Zacharia 4 in zijn geheel. Zacharia 4, vanaf vers 1 tot en met vers 14. Zacharia 4, te beginnen bij het eerste vers. En de engel die met mij sprak kwam weder, en hij wekte mij op, gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. En hij zeide tot mij: wat ziet gij? En ik zeide: ik zie, en zie, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn 7 lampen daarop. Die lampen hadden 7 en 7 pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren. En 2 olijfbomen daarnevens, 1 ter rechterzijde van het oliekruikje en 1 tot deszelfs linkerzijde. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende: mijn Heere, wat zijn deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zeide tot mij: weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zeide: nee, mijn Heere. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende: dit is het woord des Heere tot Zerubabel, zeggende: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld. Want hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: genade, genade zij dezelfde. Het woord des Heeren geschiedde verder tot mij, zeggende: de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voleinden. Opdat gij weet dat de Heere der Heerscharen mij tot u lieden gezonden heeft. Want wie veracht de dag der kleine dingen, daar zich tot die 7 verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubabel. Dat zijn de ogen des Heeren, die het ganse land doortrekken. Vervolgens antwoordde ik en zeide tot hem, wat zijn die twee olijfbomen ter rechterzijde des kandelaars en aan zijn linkerzijde? En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot hem, wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten? En hij sprak tot mij, zeggende, weet gij niet wat deze zijn? En ik zeide, nee, mijn heren. Toen zeide hij, deze zijn de twee olietakken, welke voor de heren der ganse aarde staan. Tot zover onze schriftlezing. Met de hulp van de heren willen we in de verkondiging van het woord vanmiddag stilstaan bij Zacharia 4, het zesde vers. Vanmorgen het vierde nachtgezicht, gericht aan Jozua. Nu het vijfde nachtgezicht, gericht aan Zerubabel. In het zesde vers, daar lezen we. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende, dit is het woord des heren tot Zerubabel, zeggende, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Als thema boven de preek schrijven we, hoe de Heere zijn tempel bouwt. Hoe de Heere zijn tempel bouwt. Twee gedachten. Ten eerste, hoe hij dat niet doet. Niet door kracht, noch door geweld. Dat is onze eerste gedachte. Maar onze tweede gedachte is hoe hij dat wel doet. Door mijn geest zal het geschieden. Dus hoe hij het niet doet en hoe hij het wel doet, dat bouwen van zijn tempel. Hoe de Heere zijn tempel bouwt. Hoe hij dat niet doet en hoe hij dat wel doet. Eerst dan hoe hij dat niet doet. Niet door kracht. Nog door geweld. Dat was de boodschap die Zacharia moest brengen. In het bijzonder aan Zerubabel, want zo lezen we toch in onze tekst, vers 6. Dit is het woord des Heren tot Zerubabel. Juist een woord voor Zerubabel. De rest van het volk wordt niet uitgesloten, maar juist, in het bijzonder is dit woord gericht aan de politieke leider van het volk, Zerubabel. Zerubabel was door koning Kores aangesteld tot landvoogd, tot gouverneur. Hij had politiek de leiding in Judea, in het gebied rondom Jeruzalem en in Jeruzalem zelf. Hij gaf dus ook leiding aan de herbouw van de tempel. Weet u nog van vanmorgen? Dat was toch de opdracht waarmee koning Kores Israël terug liet keren naar Jeruzalem, opdat ze de tempel van de Heere zouden herbouwen. En nu heeft Zacharia een woord van bemoediging, juist voor Zerubabel. Want dat had Zerubabel zeer nodig. Hoezo dan? Nou, Zerubabel was moedeloos. Dat kunnen we uit het verband opmaken. Hij was moedeloos omdat dat werk van de tempel niet vorderde. Het lag al 15 jaar stil nadat het aanvankelijk goed was begonnen. Nadat het brandofferaltaar was gebouwd. Nadat de fundering van de tempel was gelegd. Was de herbouw stilgevallen. Voor 15 jaar. En om Zerubabel te bemoedigen, ziet Zacharia opnieuw, voor de vijfde maal, een visioen. De engel des Heren, zo lezen we in vers 1 van hoofdstuk 4, wekte hem op, zoals een man die van zijn slaap wordt opgewekt. Opnieuw een nachtgezicht. En wat ziet Zacharia in dit vijfde nachtgezicht voor Zerubabel? Hij ziet een gouden kandelaar, zo lezen we. Een gouden kandelaar. Een vraag voor de kinderen, jongens en meisjes. Waar denk je aan? bij de gouden kandelaar? Waar stond de gouden kandelaar? Laat ik het zo vragen. Waar stond de gouden kandelaar? In de tempel. In het heilige. Die gouden kandelaar moest daar zorgen voor licht. Die werd aangestoken als de schemering inviel. En die moest de hele nacht blijven branden. Die mocht niet uitgaan, want het mocht in de tempel nooit donker zijn. En de volgende ochtend werd die lamp, die kandelaar, door de priesters weer gedoofd. Dus die gouden kandelaar in dit nachtgezicht, ja, die wijst op de tempel. En dat is precies het thema van het boek Zacharia. Dat die tempel herbouwd zal worden. Dat zal gebeuren. Die gouden kandelaar. Helemaal van goud. En hij heeft 7 lampen. 7 lampen. En dan is er toch iets bijzonders aan de hand met deze kandelaar. Leest u maar in vers 2. Ik zie een geheel gouden kandelaar. En een oliekruikje boven deszelfs hoofd. Dus die gouden kandelaar met die 7 lampen. Daarboven was een oliekruikje. En vanuit dat oliekruikje, zo lezen we in het vervolg van vers 2, liepen allemaal pijpen naar die lampen. Zodat de olie vanuit dat oliekruikje kon vloeien naar de lampen. Zodat die lampen konden branden. En aan weerszijden van dat oliekruikje 2 olijfbomen. En wat was het werk van die olijfbomen? Nou, die zorgden ervoor dat er olijfolie in dat oliekruikje kwam. Want die kandelaar, en dat zo gold het voor eigenlijk alle lampen in het oude Israël, die brandden op olie, op olijfolie. Dus die 2 olijfbomen die zorgen ervoor dat de olie in dat oliekruikje komt, waarmee die kandelaar brandende wordt gehouden. Dat is een troostrijke boodschap. Maar toch is het voor Zacharia niet duidelijk. Wat is nu de betekenis van dit nachtgezicht? Dat lezen we in vers 4. Hij zeide tot de engel die met hem sprak, tot Christus: mijn Heere, wat zijn deze dingen? En dan is het wel heel verootmoedigend wat de Heere dan zegt, de engel des Heeren. Weet gij niet wat deze dingen zijn? En dan moet Zacharia het belijden. Nee, mijn Heere, ik weet het niet. En heel opmerkelijk, in vers 13 lezen we dat nog een keer. Weet gij niet wat deze dingen zijn? Dan moet Zacharia het weer zeggen. Nee, Heere, ik weet het niet. Dat is al direct een les. Gods knechten weten het ook niet van zichzelf. Zacharia weet niet wat de betekenis van dat nachtgezicht is. Maar dieper nog, Zacharia weet ook niet hoe het nou ooit goed moet komen met de herbouw van de tempel. Hoe moet er ooit weer een tempel komen zoals die er eenmaal stond, nu het al 15 jaar stil ligt? Hoe moet het met de kerk in 2022? Dat weten Gods knechten ook zo vaak niet. Heren, hoe moet het? Nou, dat laat onze tekst heel duidelijk zien hoe het moet. Hoe het toen moest en hoe het nu moet. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dus onze tekst, vers 6, is dus de verklaring van de eerste verse van Zacharia 4. Van dat nachtgezicht. Dat is de betekenis, dat is de toepassing. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Die tempelherbouw die was stilgevallen. Hoe was dat gekomen? Nou, dat hebben we toch gelezen in het boek Esra. Vanmorgen hebben we er de vinger bij gelegd dat het volk daar schuld aan had. Dat het volk drukker was met hun eigen huizen. Met hun eigen bestaan om dat weer op te bouwen. De tempel van de Heere, dat lieten ze maar een beetje op zijn beloop. Maar in hoofdstuk 4, dan wordt de vinger gelegd bij een ander accent. En dat hebben we ook gelezen vanuit Esra 4. Toen de wederpartijders van Israël, van Juda, hoorden dat de herbouw was begonnen. Ja, toen hebben ze alles in het werk gesteld om die herbouw tegen te gaan. Alle alarmbellen zijn afgegaan. En zo is het ook geestelijk, gemeente. Als de Heere zijn tempel gaat bouwen, dan is het gedaan met de rust. Dat geldt voor een land. Dat geldt ook voor het persoonlijk leven. Als de Heere in ons leven gaat werken, dan is het over met dat rustige, voortkabbelende leventje. En dan wordt de vijand van de Heere, de duivel, ook actief. We zeggen het toch, waar de Heere zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel. Ja, dan wordt de duivel werkzaam. En dan gaat hij al zijn kracht en al zijn listen gebruiken om de voortgang en de opbouw van Gods koninkrijk tegen te gaan. En hoe doen die vijanden dat dan? Nou, daar moeten we toch wel even goed op letten vanmiddag. Want hoe die vijanden toen aan het werk waren om de herbouw van de tempel tegen te gaan, zo werken die vijanden nog. Zo werkt het rijk van de duisternis nog. Om die geestelijke tempel van Gods koninkrijk te vernietigen. En dat is heel opmerkelijk. Wat is het eerste wat die vijanden doen? In Ezra 4 vers 2 hebben we dat gelezen. Ze beginnen niet direct te dreigen en ze gaan niet direct naar de wapens grijpen. Nee, ze komen met zoete woorden naar Zerubabel toe. Laten wij jullie helpen. Wij zullen met jullie die tempel bouwen. Wij zullen ook de Heere gaan zoeken. En wij hebben toch de Heere altijd al geofferd. Laat ons jullie helpen. Wat voor mensen zijn dat die naar Zerubabel toekomen? Nou, dat zijn Samaritanen. De Samaritanen die zijn na de wegvoering van het tienstammenrijk naar Assyrië, die zijn door de koning van Assyrië naar het rijk van het tienstammenrijk gebracht om daar te gaan wonen. En dat waren dus heidense volken van oorsprong. Die zijn dus in Kanaan gaan wonen. U kunt dat lezen in 2 Koningen 17. Dan zendt de Heere een aantal leeuwen naar die Samaritanen toe. En die leeuwen doden een heel aantal Samaritanen. En dan beseffen die Samaritanen, wij moeten ook de God van dit land dienen. De God van Israël, die moeten we ook dienen. Anders zal hij zijn oordelen ook over ons zenden. En zo zijn die Samaritanen dus een menggodsdienst erop na gaan houden. Ze dienden hun eigen goden, maar ze hadden ook wat ruimte gemaakt voor de dienst van de Heere. Een menggodsdienst, een godsdienst naar hun eigen smaak. Maar die mogen niet meehelpen met de herbouw van de tempel. Ja, Zerubabel die heeft het gezegd, we hebben dat gelezen. Nee, jullie mogen niet meehelpen. Alleen de echte Israëlieten mogen meehelpen. Gemeente, zijn wij echte Israëlieten of zijn wij Samaritanen? Als het gaat om die geestelijke bouw van Gods koninkrijk, wil de Heere alleen gebruik maken. Hij doet het zelf, maar hij werkt door de hand van mensen, van echte Israëlieten. Niet door Samaritanen. Niet door mensen die er een eigenwillige godsdienst op nahouden. En daarom is het belangrijk dat we dat bij onszelf nagaan. Hoe ligt het in mijn hart? U komt naar de kerk, u beleidt uitwendig de Heere te zoeken en u offert uw gaven aan de Heere. Maar hoe is het nu werkelijk in ons hart? Staat de Heere op de eerste plaats? Of bepalen wij hoeveel ruimte de Heere krijgt in ons leven, maar houden wij uiteindelijk zelf de touwtjes in handen? Ja, gemeente, dan kan de Heer ons niet gebruiken. Dan worden wij geweerd van die geestelijke bouwplaats. Alleen door wedergeboorte worden wij een echte Israëliet en wordt het ons verlangen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Van nature hebben we een vijandschap tegen de dienst van de Heere. Dat blijkt ook wel bij die Samaritanen. Want als ze worden geweerd, dan komt hun ware aard snel naar boven. Ze willen juist die herbouw beletten. Ze willen dat van binnenuit frustreren. Ze wilden infiltreren. Om zo van binnenuit die herbouw te verstoren. En dat is ook wel een les. De duivel die gaat niet meteen als een briesende leeuw tekeer. Dat doet hij meestal niet. Meestal komt de duivel als een engel des lichts. Hij probeert te infiltreren. De duivel die maakt het liefst gebruik van mensen die hun mond vol hebben van: wij zoeken de Heere. Wij hebben de Heere altijd geofferd en gediend. De duivel gebruikt het liefst dominees, kandidaten, ambtsdragers. Mensen die volop actief zijn in het kerkelijk leven. Dat is aangrijpend, maar we zien het gebeuren in Esra 4. Als eerste komen die Samaritanen met hun poging om van binnenuit de opbouw te frustreren, tegen te gaan. Maar Zerubabel heeft het doorzien en ze hebben hen geweerd. En als dat van binnenuit niet kan, dan moet het van buitenaf. Dan gaan ze intimideren. Dan gaan ze de handen slap maken van de bouwers. Door hen te wijzen op hoeveel werk het is. En hoe weinig krachten ze hebben in zichzelf. En dat hebben we ook gelezen in Esra 4. De handen van de bouwers worden slap. Door die voortdurende intimidatie. Door dat verstoren. Door dat uitputten van die Samaritanen. Als de duivel het niet als een engel des lichts kan, dan doet hij het als een briesende leeuw die rondgaat, zoekende wie hij kan verslinden. Ja, dan is het ook nog eens zo dat die Samaritanen de helpers van Zerubabel om hebben gekocht. Ze hebben de raadslieden ingehuurd, zo lazen we, tegen Zerubabel. Zerubabel was de hoogste politieke leider. Maar die had ook helpers om zich heen. Die had ook ambtenaren onder zich. Nou, zo lezen we in Esra 4 dat die Samaritanen een aantal ambtenaren, helpers van Zerubabel, hebben omgekocht. Om met hun hulp dat plan van die herbouw te beletten. Dus ze gebruiken allerlei listen. En ze gaan ook een brief schrijven naar de koning van Perzië, Ahasveros. Een aanklacht tegen Jeruzalem. We hebben niet al die versen kunnen lezen uit Esra 4. Maar de inhoud van die brief kunt u daar ook lezen. En daar staat: koning, verbied toch dat die mensen in Jeruzalem die tempel herbouwen. Want u weet toch wat een rebellerend volk dat is. Wat een opstandelingen dat zijn. U kunt dat beter maar voorkomen dat ze opnieuw in opstand komen. Houdt u dat toch tegen? Verbiedt u toch met uw koninklijke autoriteit de herbouw van die tempel? En Ahasveros heeft daarvoor gezwicht. Hij heeft de herbouw verboden. Zo lezen we aan het eind van Esra 4. En zo is het dus gekomen dat die herbouw 15 jaar stil lag. En hoe moet Zerubabel dan te werk gaan? Hoe moeten wij te werk gaan, gemeente? Nou, niet door kracht. Nog door geweld. Dat kan zo verleidelijk zijn. Als de vijand gebruik maakt van listen. Als de vijand alle middelen in het werk stelt om de opbouw van Gods koninkrijk te verstoren. Kan het zo verleidelijk zijn om ook tot verkeerde middelen de toevlucht te nemen. Dat zien we toch ook bij kinderen van God in de Bijbel. Kijk maar naar Petrus. Hij grijpt naar het zwaard. Hij wil gebruik maken van geweld. Nee, Petrus, niet door kracht, nog door geweld. En zo ook bij Jacob. Hoe wil hij de zegen van de Heere verkrijgen? Door een list, door bedrog. Maar hij heeft moeten leren dat in die weg de zegen van de Heere niet gekregen wordt, ontvangen wordt. Zo bouwt de Heere zijn koninkrijk niet. Gemeente, dat is ook een spiegel voor ons. Hoe nemen wij onze plek in de kerk in? En hoe streven wij de voortgang van Gods koninkrijk na in Oud-Beijerland? Is dat door kracht en geweld? Is dat met list en bedrog? Is dat door het sluiten van allerlei bondgenootschappen? Als dat zo is, als wij tot die middelen de toevlucht nemen, ja, dan is één ding heel duidelijk vanmiddag. Dan dienen wij niet het belang van de koning der koningen. Welk belang u ook dient, en al meent u misschien de zaak van Christus te dienen, maar u dient hem niet. Niet door kracht, nog door geweld. Die geestelijke tempel wordt zo niet gebouwd. Nee, die wordt daar slechts door afgebroken. Niet door kracht, nog door geweld. Ja, daarin wordt alles van ons uitgesloten. Niet alleen list en bedrog, niet alleen geweld. Maar in die woorden ligt eigenlijk alles besloten buiten de genade van God. Alle menselijke kracht, alle menselijke vermogens, alle menselijke wijsheid en inzichten, die schieten tekort als het aankomt op het bouwen van Gods geestelijke tempel. Dat is de les van die gouden kandelaar in dat visioen. Die gouden kandelaar uit Zacharia 4, die wijkt op een belangrijk punt af van die gouden kandelaar in de tempel. In Exodus 27 lezen we dat die tempel, dat die kandelaar in de tempel, tabernakel toen nog, die moest iedere dag aan en uit worden gedaan door de priesters. De priesters moesten olie in die lampen gieten en ze moesten daar vuur bij doen, zodat die lampen gingen branden. De priesters hadden de taak om die lamp ook weer uit te doen. Zo ging dat, dag in, dag uit. Maar in Zacharia 4... komt er geen priester aan te pas. Daar zijn slechts die pijpen die vanuit dat oliekruikje naar de zeven lampen lopen. Er is geen priester die die lampen aansteekt. Niet door kracht, nog door geweld. Wij moeten er helemaal buiten vallen. Zacharia moet er buiten vallen. Zerubabel moet er buiten vallen. Dat is dus de ontdekkende les van dat visioen. Wij denken zo vaak met onze kracht een heel eind te kunnen komen. Als het gaat om die herbouw. Maar laten we ons niet inbeelden, gemeente. De Heere is zo eerlijk in onze tekst. Niet door kracht, nog door geweld. Kunnen wij staande blijven tegen die vijanden. Tegen de duivel. Oh, als de duivel ons ziet komen in onze eigen kracht, in onze hoogmoed, dan lacht hij. Dan weet hij bij voorbaat dat hij het al gewonnen heeft. En zo is het ook met de zonde van binnen. Kunnen wij die zonde overwinnen, die van binnen zo zit en die iedere keer weer opborrelt? Nee toch. Dan kunnen we toch niet staande blijven. En de Heere weet dat. En daarom moet hij er Zerubabel ook op wijzen. Zerubabel, niet door kracht, nog door geweld. Oh, wat een verootmoedigende, vernederende les. Wij willen zo graag sterk zijn. Jongens en meisjes, jullie toch ook? Je wilt toch graag sterk zijn? Je droomt er toch van dat je later net zo sterk wordt als je papa? En dan gun ik jullie ook dat je later groot en sterk wordt. Maar geestelijk, als het gaat om het koninkrijk van God, dan moeten we toch heel eerlijk tegen elkaar zeggen. Wij hebben geen enkele kracht. We kunnen niets van onszelf. We zijn zwak. Dat moeten we leren. En dat willen we niet leren. Dat willen zelfs Gods kinderen niet leren. En toch is dat de blijvende les op de leerschool van de genade. Het moet opnieuw tegen Zerubabel worden gezegd. Een kind des Heren, Zerubabel. Niet door jouw kracht. Juist als u in de eerste liefde mag wandelen. Als de Heren zijn genade schonk in uw leven. Als u die vrijspraak waar we het vanmorgen over hadden. Als u die mocht ontvangen in uw leven. Dan kan er nog zoveel voornemen zijn, zoveel ijdel vertrouwen op onszelf. Ik ben nu toch gerechtvaardigd, ben nu toch een kind van de Heere. Ik heb nu toch het lek boven water. Maar nee, niet door kracht, nog door geweld. Oh, dat is nou zo'n bittere les waar mijn vlees niet aan wil. Want ik wil niet zwak zijn. Ik wil niet roemen in zwakheden. Ik wil roemen in mijn kracht. Ook na ontvangen genade. Maar de kracht van de Heere, de kracht van de drie enige God, die wordt slechts ervaren. Waar ik moet belijden zwak te zijn. Waar ik door al mijn krachten heen zink. Waar ik moet leren zien dat ik geestelijk niet één steen op de andere kan metselen. O, als die opbouw van Gods koninkrijk van mij zou afhangen, van mijn kracht. O, dan zou het een eeuwig verloren zaak zijn. Dat is een bittere les, gemeente, maar wel noodzakelijk. Want onze tekst die bevat een tegenstelling. Niet door kracht, nog door geweld, dat is de ene kant. Maar door mijn geest. Dat wordt je maar. Dat is een tegenstelling. Het is het een of het ander. Het is niet allebei. Of ik verwacht het van mijn kracht. Maar dan is het, dan zal het uitlopen op een eeuwige teleurstelling. Of ik leer heen zinken door al het mijne. En het alleen en uitsluitend te verwachten van de Heilige Geest. En dan zullen we ook niet beschaamd worden. Dat zullen we in onze tweede gedachte zien. Niet door kracht, nog door geweld. Maar, hoe dan wel? Door mijn geest. Dus dat is een diepe troost. Een troostrijke belofte. Nadat die belofte eerst zo afsnijdend was. Als de Heere alles van ons heeft afgesneden. Ja, dan gaat het evangelie open. En daarom zijn dat, onthoudt u dat maar goed, gemeente. De beloften van de Heere, die moeten ruim gepreekt worden. Waarom? Nou, omdat de beloften van God alles van ons uitsluiten. Want het zijn beloften van het genadeverbond. Het zijn genadebeloften. Het zijn geen werkbeloften. Nee, het is genade. Maar waar ik leer wanhopen aan mijzelf. Waar ik moet belijden zwak te zijn. Ja, daar wordt zijn kracht volbracht. Door mijn geest. De Heilige Geest. Dat is dus het voorwerp. Hij is dus het voorwerp in onze tekst. En die wordt uitgebeeld met die olie. In die kandelaar. Die olie die door de pijpen stroomt. Die de lampen brandende houdt. Dat is de Heilige Geest. Zo wordt de Heilige Geest toch vaak vergeleken in de Bijbel. Bij olie. Door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. Het is de geest van de Heere der Heerscharen. Dat wil zeggen, de geest van de Heere van de hemelse legermachten. Die titel, Heere der Heerscharen, die komt u vaak tegen als er gestreden moet worden tegen de vijanden. Nou, zo ook in onze tekst. Die vijanden van de herbouw, die vijanden die er alles aan doen om die herbouw te beletten, die zullen te maken krijgen met de Heere der Heerscharen, met zijn geest. En zo lezen we dat ook in vers 7. Dan gaat de Heere spreken tegen die vijanden. Vers 7 naar onze tekst. Wie zijt gij, o grote berg? Daar worden die vijanden mee bedoeld. Die vijanden worden vergeleken bij een berg. Dat gebeurt vaker in de Bijbel. Je kunt er als een berg tegenop zien. Dat is een uitdrukking die wij gebruiken. Hoe moet het ooit goed komen met die herbouw? Als al die vijanden hun macht in het werk stellen. Dan gaat de Heer het zeggen. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld. Er kunnen zoveel bergen zijn in uw leven. Misschien ziet u wel een berg van schuld tegenover de Heer. Een berg waar u nooit overheen komt. Die hemelhoge schuld. Hoe moet die ooit weg worden genomen? Of misschien wel een berg van ongeloof. Juist als het gaat om de beloften van de Heere. Die worden toch door geloof toegeëigend. Maar als u moet inleven dat u niet kunt geloven. Dat u dat niet zelf kunt maken. Dat ongeloof zo diep verworteld zit in ons hart. Een berg van ongeloof. Of een berg van koude en oppervlakkigheid. Koude en kille gedachten. Dat je zo opgaat in het leven van alle dag. Dat je helemaal niet bezig bent met het heil van je ziel. En met de herbouw van Gods koninkrijk. Zo kunnen er zoveel bergen zijn. Maar als de Heere gaat werken door zijn geest. Hoe groot die bergen dan ook zijn. Hoe onmogelijk het voor u ook is om daar overheen te komen. Ze zullen worden tot een vlak veld. Dan zal het geen obstakel meer zijn, maar een vlak veld. Dan is het toch een goddelijke geest. En dan is het voor het aangezicht van Zerubabel, zal dat geschieden. Ja, dan zal Zerubabel toekijken hoe de Heere gaat strijden. Strijden voor zijn eer, strijden voor zijn volk, strijden voor Zerubabel. Dan is het ook een geest van overvloed. Door mijn geest. Oh, dan ligt er zo'n volheid in onze tekst, gemeente. Want hebt u het gezien in vers 2? Dat oliekruikje met die pijpen naar die zeven lampen. Daar is iets heel bijzonders mee. Want die pijpen, dat zijn er wel heel erg veel. We lezen dat die lampen zeven en zeven pijpen hadden. Dat betekent eigenlijk, ze hadden zeven keer zeven pijpen. Dus voor ieder van die zeven lampen waren er wel zeven pijpjes die vanuit het oliekruikje naar dat lampje liepen. Je zou zeggen, één pijpje is al genoeg om olie vanuit het kruikje te laten stromen naar het lampje. Maar nu hebben al die zeven lampjes voor zichzelf zeven pijpjes, zeven kanalen waardoor de olie stroomt. Dus al zou er één pijpje verstopt zitten, dan zouden er nog zes zijn om dat lampje brandende te houden. Nou, dat ziet op de volheid van de geest. O, in de Heere is zoveel kracht, gemeente. Al moet u zeggen dat u zwak bent. En al moet u zeggen dat u leeg bent van enig goed. Maar in de Heere is zo'n oneindige volheid. Hoe komt dat? Hoe komt het dat er wel 49 pijpjes nodig zijn? Nou, dat komt ook door die olijfbomen die ervoor zorgen dat al die olie in dat kruikje komt. En dat ziet op de Heer Jezus Christus. Het is de geest van Christus. Daar getuigen ook die twee olijfbomen van. Dat kan aangetoond worden vanuit hoofdstuk 6, het 12e vers. Daar lezen we ook een messiaanse belofte over de Heer Jezus. Leest u maar mee, hoofdstuk 6, vers 12. Daar lezen we opnieuw over een man. Wiens naam is Spruiten. Hij zal uit zijn plaats spruiten. En hij zal des Heren tempel bouwen. Hij zal de tempel bouwen. Er wordt niet zozeer die aardse tempel mee bedoeld. Want die stond er al toen de Heer Jezus op de aarde rondwandelde. Was die tempel af. Maar die geestelijke tempel. Hij zal des Heren tempel bouwen, die spruiten, de Heer Jezus Christus. Nou, hij wordt afgebeeld in die olijfbomen, waardoor die olie van de geest vloeit in dat kruikje. Hij heeft de geest verworven, dat is toch waar? Hij en niemand anders. Ziet u de Heer Jezus niet gaan in Gethsemane? Wat betekent Gethsemane? Oliepers. Daar was een pers en daar werden de olijven getreden, zodat de olie daaruit kwam. Nou, zo is in Gethsemane de Heer Jezus vertreden. In de oliepers van God de Vader. Het heeft de Vader behaagd om zijn zoon te vertreden, plat te treden. Zijn bloed werd uit hem geperst. Hij moest zijn bloed storten en zo in die weg de geest verwerven. Een andere weg was er niet. De Heer Jezus Christus heeft aan het kruis al die vijanden die opkomen tegen de herbouw, tegen de bouw van Gods koninkrijk, die heeft hij volmaakt overwonnen. O, de hel is leeggelopen om Christus ten onder te brengen. Maar de kop van de Satan is door Christus vermorzeld. En zo is in hem een volheid van genade voor mensen die niets hebben. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen ook genade voor genade. O, is hier vanmiddag iemand die moedeloos is? Moedeloos omdat je zo al die bergen ziet waar je niet overheen kunt kijken. Dat je zo zwak bent. Dat je niet meer weet hoe het moet. Hoe je zalig moet worden. En dat misschien de zonde je wel bitter is geworden. Maar dat je voelt iedere dag weer, ik kan er niet tegen strijden. Wel geprobeerd, wel voornemens gehad. Maar ik ben van mezelf zo zwak, dat ik niet één ogenblikje staande kan blijven. Ja, dat je zo moedeloos bent, dat je handen slap geworden zijn. Net als die bouwers in Jeruzalem, dat ze de moed hebben verloren en dat ze traag zijn geworden in het werk. Het heeft toch geen zin. Laat maar gaan. Het zal nooit wat worden. Verwacht het niet van u, van uw kracht. Maar hoor wat de Heere Jezus zegt in Jesaja 40. Daar mag Jesaja zeggen over de Heere. Hij geeft de moede kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte van diegene die moet belijden geen kracht te hebben. De jongen zullen moede worden. En de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, die zich nou helemaal afhankelijk weten van hem, en die hem zo aanroepen om zijn kracht, die hem verwachten, die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Ach gemeente, ga dan tot hem. Met uw zwakheid belijd het hem. En smeek hem om uit zijn volheid genade te ontvangen. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Wat een troostrijk woord voor Zerubabel. Maar let goed op, gemeente, dat betekent niet dat Zerubabel achterover kan gaan leunen. Zo van de Heere zal het doen door zijn geest, dan hoeven wij dat werk van die herbouw niet meer ter hand te nemen. Kunnen wij ons gereedschap laten liggen, dan zal die tempel wel vanzelf gebouwd worden. Nee, zo niet. Dat heeft Zerubabel niet gedaan, als u het boek Ezra doorleest in hoofdstuk 5. Juist nadat Zacharia heeft geprofeteerd, neemt Zerubabel en nemen de bouwers het werk weer ter hand. Ze gaan bouwen. Ze gaan doen wat ze 15 jaar niet hebben gedaan. Onze tekst is dus niet een excuus voor lijdelijkheid. Zo van, de Heere moet het doen, wij kunnen achteroverleunen. Zo heeft Zerubabel het niet opgevat. Nee, ze zijn gaan bouwen. Ze hebben het werk ter hand genomen. Maar gemeente, het is een groot verschil hoe wij bouwen. Hoe wij werken. Werken wij nu naar de Heere toe? Naar de beloften toe? Of mag u nou werken vanuit het geloof op de belofte? Vanuit het besef. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Kijk, dan is er ook een heilige ontspannenheid. Want de Heere staat er zelf voor in dat die tempel herbouwd wordt. Dat ontneemt ons niet van onze verantwoordelijkheid. Maar dat geeft wel dat het alleen in de verwachting van de Heere gebeurt. En dus niet in een verkeerde lijdelijkheid. Door mijn geest zal het geschieden. Het zal geschieden. Ook al moet er nog heel veel gebeuren. Ook al ligt alleen het fundament er nog. Ook al staat er alleen nog maar een brandofferaltaar. Maar het zal geschieden. En dat wil niet zeggen dat die vijanden meteen op weg waren. Op dat moment dat Zacharia die belofte uitspreekt namens de Heere. Die vijanden die waren er nog. Maar ze moesten toch gaan bouwen. En ook al zagen ze voor het oog niets dan onmogelijkheden. Maar toch, het geloof, dat mag toch zien op God. En door alle onmogelijkheden zien dat de Heere zijn werk gaat volenden. Ook al voelen ze er niets van, ook al voelde Zerubabel op dat moment nog niets van de vervulling. Maar hij mocht het werk ter hand nemen. En op Gods tijd is die herbouw klaargekomen. Ja, gemeente, dat werk van de Heere, dat komt klaar. Het zal geschieden. Maar er moet nog zoveel gebeuren. Maar dan is het toch ook wel goed om nog de vinger te leggen bij vers 10. Want wat staat daar? Ook tot bemoediging van Zerubabel. Wie veracht de dag der kleine dingen? Die tempel, die was zo heerlijk. Er moest nog zoveel gebeuren. Maar toch, Zerubabel mocht bemoedigd worden door de dag der kleine dingen. Het fundament lag er toch. Het brandofferaltaar stond er toch. Nou, dat zijn die kleine dingen van vers 10. Als het fundament er ligt. Als het een fundament is wat de Heere gelegd heeft. Dan zal het ook voleindigd worden. En zo is het ook in het leven van, ja, van Gods kinderen. Als ze zien naar hoe dat bouwwerk ooit moet worden. Dat volmaakte bouwwerk. Ja, dan kan de moed wel eens in de schoenen zinken. Als ze maar zo'n klein beginseltje hebben van de nieuwe gehoorzaamheid. Maar veracht de dag der kleine dingen niet. Als dat fundament er maar is. Als Christus ons fundament maar is, gemeente. En als u in uw ziel misschien toch iets mag bespeuren van die hartelijke droefheid naar de Heere over het feit dat die herbouw zo slecht vordert in uw leven. En als u toch moet belijden, ja, ik verwacht het toch uiteindelijk alleen van de Heere. Ik weet dat in mij geen goed woont, dat in mij geen kracht is. Dat er toch die afhankelijkheid is van hem. Dan zijn dat geen vruchten van eigen akker. Want van nature zijn we niet afhankelijk van de Heere. Staan we op eigen benen, willen we zelf bouwen. Dan is dat vrucht van wederbarende genade. En als dat er is, ja, dan worden het wel kleine dingen genoemd. Maar dan is dat eeuwig groot. Want dan zal de Heere dat goede werk ook gaan voltooien. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die een goed werk in u begonnen is, dat zal voleindigen op de dag van Jezus Christus. Al kan het in uw leven misschien lang stil liggen, die herbouw. Het kan ook wel zijn, als u de Heere mag kennen, dat u misschien wel moet zeggen dat er in de achterliggende jaar misschien wel niets is gebeurd, dat het genadewerk is verachterd. Dat er misschien wel tijden waren dat u dicht bij de Heere mocht leven. Maar dat het nu al zoveel jaren stil is geworden op die geestelijke bouwplaats. Dat het stil is geworden in de binnenkamer. En een bouwplaats waar het stil is. Nou, de mensen onder ons die in de bouw werken, die kunnen zich daar iets van voorstellen. Als een bouwplaats 15 jaar stil ligt, wat gebeurt er met zo'n bouwplaats? Ja, die gaat achteruit. Dan zie je overal planten groeien. En dan komen de dieren die weer bezit nemen van dat stuk grond. En zo is er misschien in die 15 jaar dat fundament van die tempel, dat daar niet aan gewerkt werd. Zo is daar misschien allerlei planten zijn er overheen gegroeid. Het is achteruit gegaan met die bouwplaat. Nou, zo kan het ook geestelijk zijn dat het achteruit gaat. Maar toch, als de Heere dat fundament in uw leven gelegd heeft. Al hebt u 15 jaar niet naar hem gevraagd en gezocht. Al moet u dan vanmiddag met schuld de kerk uit. Oh, wat heb ik gedaan? Ik heb mijn eerste liefde verlaten. De Heere zal toch zorgen dat dat werk voltooid wordt. Die kandelaar van Zacharia 4, die blijft branden. Die gaat niet uit, want die olie van de geest, die stroomt steeds van boven naar beneden. Vanuit dat kruikje, van boven naar beneden. Zo zien we dat ook in de christenreis van Bunyan. In het huis van uitlegger is daar een vuur. En er zijn mannen bezig om dat vuur uit te blussen door er water op te gieten. Maar dat vuur, dat gaat niet uit. Waarom niet? Nou, aan de andere kant van de muur, daar staat een man met olie te gieten. Olie. En dat ziet op de Heilige Geest. Christus in de hemel, aan de rechterhand van de Vader. Hij is bezig om zijn hemelse gaven door zijn geest uit te gieten. Van boven naar beneden in de harten van zijn kinderen. Hebben ze dat altijd door? Nee. Hij staat vaak achter die muur. Dat zien ze zelf niet. Voor de waarneming kan het soms zo. Kan de Heer zo ver weg zijn. Kan het zo donker zijn. Dat de Heer achter de muur staat. Maar toch, hij blijft die olie gieten, gemeente. Oh, dat mag toch tot troost zijn. Hij laat niet varen. Zo beginnen we toch iedere keer de dienst. Het werk dat zijn hand begon. En zo eindigt ook vers 7. Tot slot. Zerubabel, die krijgt nog een kostelijke belofte mee. Hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen. Genade, genade zij dezelfde. Wat wil dat zeggen? Nou, Zerubabel zal eenmaal, zo luidt de belofte, hij zal de bovenste steen van de tempel invoegen. Hij zal het mee gaan maken dat die tempel, dat grote karwei, dat zware werk voltooid zal worden, al weet hij niet hoe en wanneer. Maar hij zal het eenmaal meemaken. Dat belooft de Heere hier. En vanuit het boek Ezra weten we het ook, dat 4 jaar later, dus helemaal niet zo lang daarna, binnen 4 jaar nadat onze tekst door Zacharia aan Zerubabel is uitgesproken, 4 jaar later zal die tempel voltooid zijn. Zal Zerubabel die hoofdsteen inmetselen. Dan heeft de Heere gedaan wat hij 4 jaar daarvoor beloofde. En dan is het toch nog heel opmerkelijk onder welke uitroep Zerubabel dat zal doen. Hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen. Genade, genade zij dezelfde. Dus vanaf het begin tot die laatste steen toe is het genade. Ja, dat is nou het werk van die geest van de Heere. Het is de geest der genade en der gebeden. Zo lezen we in Zacharia 12. De geest der genade en der gebeden. Hij leert zijn kinderen dat woordje genade steeds meer spellen. Hoe? Nou, de Heilige Geest die laat ons steeds meer zien dat wij van onszelf alleen maar kunnen afbreken. Wij kunnen niet alleen niet opbouwen, maar van onszelf kunnen we alleen maar afbreken. Ook na ontvangen genade, het bedenken des vlezes is vijandschap tegen God. En daarom genade. Ja, waar ik mezelf steeds meer leer kennen als een afbreker, als een vijand, ga ik het ook steeds meer bidden. Heere, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden, ga ik steeds meer leven. Dat leert de Geest mij ook, vanuit Christus. Hij zal des Heeren tempel bouwen. Hij alleen. En daarom zal hij er ook alleen de eer van krijgen. Amen. Zingen wij van Psalm 27, het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat ik in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.